De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.
Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waar ik met opvallende retailers spreek over de retaillessen uit hun carrière. In deze podcast ga ik in gesprek met Harry Bruinings, voormalig CEO van onder meer Laurens en Euretco. Heden dag is Harry Bruinings binnen onze Waardeloze Retail onder meer actief als voorzitter van de Raad van Commissarissen van supermarkten Plus Coop. En actief geweest binnen de drogisterijketen DA. En hij is nu voorzitter van onder meer OptiTrade en de GS1. We zitten hier aan tafel in mijn huiskamer in Den Haag. Jouw geboorteplaats.
Ja, dankjewel. Ja, ja, prachtige plaats. Ja. Ik woon er al lang niet meer, al 40 jaar niet meer. Maar ik kom er altijd ongelooflijk graag.
Nou, fijn dat je er bent. Ja. En, nou, we gaan jouw lange carrière binnen retail doorlichten. Met name de retaillessen die je daar geleerd hebt. Want daar gaat deze podcast steeds over. Laten wij beginnen met jouw studententijd. Wat heb je daar gedaan? Wat is jouw achtergrond?
Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje zelfmeet eigenlijk. In de zin van, ik heb hier ooit HBO, de HEO, de eerste lichting HEO ooit gedaan. Praat ik over de half jaren 70. Ja. En dat was toen nog 3 jaar. En ik heb toen daar 2 richtingen in gedaan, juridisch en commercieel. Commercieel-economisch. Ja. Maar dat was ook de tijd dat je nog heel duidelijk zoekend was. Wat wil ik gaan doen? Grappig was wel dat ik toen al mijn vakantiebaan onder andere bij de Bijenkorf en bij Albert Heijn had gehad. En dat waren wel bij 2 bedrijfstakken die me ongelooflijk aanspraken.
Okay. Dus daar is misschien het retailzaadje wel geplant.
Dat denk ik wel zeker, ja.
Want kom jij uit een retail-historie met je
familie?
Nee,
totaal niet. Nee, totaal niet. Nee, een vader die heel erg actief was in de ambtenarij.
Alright,
maar één ding bedacht ik, dat moet ik dus later nooit gaan doen.
Oké, nou, dan is retail een goed alternatief.
Absoluut.
En jouw eerste baan was bij Boas. Ja. Die onder meer het merk Heinz voerde.
Ja. Ja, Boas, volgens mij, ik weet niet, volgens mij bestaat het niet meer. Maar het was een onderdeel van Hagemeyer. Ja. Het was eigenlijk van origine een bedrijf wat helemaal toegespitst was op de import van hele luxe levensmiddelen. En deden dat in service merchandising binnen de retail formules van de jaren 70. He, met name jaren 70. Oud bedrijf, van origine Joods bedrijf. Ja. En dat waren merken. Ze importeerden merken, ze hadden licenties. Heinz was daar een van, Uncle Ben's. John West, John West Salm, dat waren mooie merken. Maar ze brachten ook allerlei luxe levensmiddelen onder eigen merk. Dat was toen Royal Mail. Ik heb daar maar 1 jaar gezeten. Ik vond het heel leuk. Ik vond het wel heel klein.
Dat was de opstap naar je.
Maar het was de opstap dat ik op een gegeven moment dacht van, want ik wilde eigenlijk heel graag toch wel naar de retail toe. Ja. En ik heb toen eigenlijk gewoon gedacht van, nou, ik probeer wel ergens binnen te komen. En ik heb toen gesolliciteerd naar de baan bedrijfsleider in opleiding. En dat heb ik ook gedaan. Dat was denk ik rond 77, 78. Dat is ondertussen bijna 45 jaar geleden.
Oh, oh ja.
En toen begonnen in Rotterdam-Zuid in diverse winkels op de winkelvloer. En ik was nog eigenlijk te jong om al bedrijfsleider te worden. Ik was toen 22, 23. Maar wel echt geleerd, al gezien hoe winkels werken. En dat was een hele andere tijd, want de supermarkten in die tijd waren eigenlijk, vond ik, toch wel complexer dan nu. In de zin van allemaal verschillende afdelingen, maar ook met hun eigen administratie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Iedere winkel had zijn eigen administratrice. dat werd nog zo gedaan. Ja. De kassengroep, dat was nog gewoon een ouderwetse kassengroep met een hoofdcashière. Ja. Groenteafdeling was nog een afdeling waar je gewoon stond af te wegen dat de klanten meegaf. Dus niks voorverpakt. En vlees kwam met halve voorvoeten, voorvoeten heette dat trouwens. Kwamen stukken vlees binnen, die werden bewerkt in de winkel en zeg maar tot consumentenproducten gemaakt. Nou, dat is een goede leerervaring. Wel heel duidelijk een tijd dat Albert Heijn nog heel decentraal georganiseerd was. Je had zeg maar het hoofdkantoor in Zaandam, maar je had echt sterke regiokantoren. Met heel veel zeggenschap, juist aan de operationele kant.
Right. Maar dat toen al een soort franchise-organisatie? Was het nog echt onderdeel?
Nee, totaal niet. Albert Heijn, en dan moet je ook voorstellen, Albert Heijn had in die jaren, eind jaren 70, marktaandeel van volgens mij 13, 14%.
Okay.
Nou, dat is iets anders dan wat ze nu hebben.
Precies.
Discount was toen net in opkomst. Aldi kwam vanaf de jaren, begin jaren 70 in opkomst. EDA was eigenlijk de grote discount bedreiging die er was. Dus Albert Heijn had toen alleen eigen winkels, echt filialen.
En onder leiding nog van de familie Heijn dan?
Ja, waarbij het wel zo was dat familie Heijn was groot aandeelhouder. Alleen Ahold was toen al wel aan de beurs. Ja, en het was ook zo dat in de jaren 70, naast de familie Heijn was er ook een meneer Vermeer. En die meneer Vermeer zat ook in de raad van het bestuur. En die heel duidelijk al aangaf, Nederland is uiteindelijk te klein, sla je vleugels uit. Dus Ahold is in de jaren 70 ook naar Amerika toen al gegaan. Naar Spanje gegaan. Okay. In Spanje hadden ze een winkelformule, die heette Cadadia. In Amerika hadden ze een winkelformule, die heette in Carolina, Buy Low. Dus dat was eigenlijk de eerste stap al naar het buitenland. En ik moet erbij zeggen, die stonden heel ver van mij af in die tijd. Maar je had de heer Ab Heijn en de heer Gerrit-Jan Heijn. Dat waren de mensen, daar sprak je ook aan met meneer.
Ja.
En die, waar met name Ab Heijn, was ongelooflijk Amerikaans georiënteerd.
Ja.
En bracht ook heel veel in ontwikkelingen uit Amerika naar Nederland.
Streepjes code toch ook?
Nou, dat is ook wel aardig om te zeggen. Want ik ben los van dat hij toch wel een vader is geweest van de supermarktformule.
Ja.
Heeft Ab Heijn ook wel aan de basis gestaan om
de barcode in Nederland
te introduceren.
Ja.
En als je ziet wat het is nu, gewoon alle logistieke stromen, digitaliseringsstromen, RFID-achtige ontwikkelingen zijn eigenlijk begonnen met de barcode.
Ja.
Die hij wel toch, niet alleen in Nederland, maar in Europa heel duidelijk zeg maar gepromoot heeft.
Ja.
Dus het is echt een hele visionaire man altijd geweest.
Ja. Dus daar heb jij jouw, daar liggen jouw roots, jouw echte roots. En dan groei je echt op binnen het Ahold concern. Je stapt op een gegeven moment van Albert Heijn over naar Miro.
Ja.
Dat waren de hypermarkten.
Ja. Nou ja, kijk, ik ben op een gegeven moment vanuit de regio.
Ja.
Ik werkte in de regio Rotterdam.
Ja.
Heb ik de overstap gemaakt, rond 79 is dat geweest, nog rond 1980. En toen werd ik eerst assistent verkoopleider.
Ja.
Nou, dan leer je ook best wel een klein beetje de inkoop, verkoop van kruidenierswaren.
Het was nog binnen Albert Heijn.
Dat was binnen Albert Heijn. Ja. Toen heb ik de overstap gemaakt binnen Albert Heijn naar de afdeling marketing.
Ja.
En daar zat toen als eindverantwoordelijke Wim van der Ster.
Van het boek.
En Wim van der Ster, en dat mag best wel een keer gezegd worden, is de vader echt van retail marketing.
Ja.
Heeft een fantastisch boek geschreven.
Ja.
En ik denk dat ik hem niet tekort doe, maar Wim was vooral iemand van boeken schrijven.
Van de Wisse en van de Ster.
Maar niet heel direct met winkels zo bezig, op afstand. Maar die verzamelde mensen om zich heen. Ik was er één van die wel verstand van winkels hadden. Ik heb van hem heel veel geleerd. Maar ondertussen heb ik ook de kennis die ik al vanuit de winkels had, heb ik op die afdeling weer binnengebracht.
Mooi.
Dus ik denk dat dat een enorm mooie leerschool. Ik mocht ook allerlei mooie dingen doen. We hebben toen de eerste nieuwe winkelformule ontwikkeld. Die heette de Albert Heijn Extra in Leiden. Dat is misschien ook wel aardig om te bellen. Albert Heijn, ik weet niet of ze dat nog doen, maar hebben het altijd het principe gehad. Elke 8-9 jaar een nieuw winkelconcept ontwikkelen. En op een gegeven moment werd er een winkelconcept ontwikkeld onder leiding van Frits Alquist. Naar de hand, ook raad van bestuurslid. Frits Alquist die wilde op een gegeven moment een winkel neerzetten die een omvang had van zo'n 3.500 vierkante meter. Met food en non-food. Want non-food was altijd hartstikke moeilijk in een supermarkt.
Ja.
Ook niet omdat affiniteit er lag. Consumenten kochten niet. Mensen hadden ook altijd een blokker in de buurt en dergelijke. Ja. En toen hebben we een winkel ontwikkeld in Leiden. Waar food en non-food echt samenkwamen. En het mooie was, ik werd in die tijd ook, om daar alle ideeën voor op te doen, een week lang samen een collega naar Zwitserland gestuurd. Ga maar kijken bij Migros, alle ideeën opdoen. En die ideeën, we willen alleen ideeën weer terugzien in die winkel. Dus dat is een beetje het innovatieve wat toch in die cultuur zat.
Mooi.
Ik ben vervolgens na dat traject, waar ik toch een beetje naam in de organisatie mee maakte, naar Miro gegaan, Miro Hypermarkten. En een principe van Ab Heijn was altijd van, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Het ging heel goed met Ahold, maar het ging niet goed met Miro. grote hypermarkten. Heel veel tegenwind, politieke tegenwind.
Mierum bestond al wel een poos toen jij daar kwam.
Ja, er waren 13 winkels. Ja. Maar er was eigenlijk weinig mogelijkheden om die uit te breiden. Want om hele grootschalige winkels neer te zetten.
Bestemmingsplannen,
werd heel veel tegenwerking. Mensen waren bang dat daarmee de lokale winkelbestand ontregeld zou worden. Dus toen heb ik de vraag medegekregen met nog twee collega's van, goh, wat zouden we kunnen doen om dat op te lossen? En een van de oplossingen was eigenlijk weer teruggaan naar de core waar Albert Heijn goed in is, of Ahold goed in is, food. Dus we hebben de non-food uitbesteed aan CNA onder de naam Marca, aan Blokker onder de naam Giraf. Die gingen dat soort winkelconcepten invullen. En wij hebben toen zelf het voedgedeelte ingevuld met wel grote winkels. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dat vandaag de dag de Albert Heijn XL's, die er bestaan, heel vaak hun roots hebben eigenlijk bij vroeger de Miro's. Ja. Dus in Purmerend zat een hele grote XL. Dat was ooit de Miro. In Tilburg een hele grote XL, de Jan Heijnstraat, was vroeger een Miro. Ja. Dus in die zin een leerzame tijd. En we konden daar lekker pionieren en ondernemen.
Ja. En Miro stopt dan uiteindelijk in 86. En jij gaat dan door binnen Ahold Concern naar de slijterijenkant.
Ja.
Dat was toen nog geen Gallegal, denk ik.
Nee, dat was toen al Alberto het vrij snel daarna Gallegal geworden. Ja. Kleine keten, fantastische tijd. Alberto, waarom was de fantastische tijd? En dat zie je nog steeds vandaag. Gallegal en toen de tijd Alberto was nooit, maar niemand moet zich beledigd voelen, maar nooit zo heel strategisch binnen Ahold. Maar
je kon een beetje daar bij dan?
Nee, dat heet zeker niet. Ja. Maar je kon daar vooral lekker ondernemen. Je stond minder in de kijker van het concern. Dus je kon daar lekker ondernemen. Dus in die tijd hebben we heel veel eigen merken ontwikkeld. Okay. Ik heb toen ontdekt dat de wereld. Ik heb ook inkopen leren kennen. Ook wel geleerd dat als je echt onderscheidelijk wil zijn als winkel, dan moet je één assortiment hebben wat echt eruit springt. Dus we hebben op een gegeven moment bedacht dat whisky wel een heel mooi assortiment zou is om je daarmee te onderscheiden. Mm-hmm. En dat zie je vandaag de dag gelukkig nog steeds bij Gal & Gal. Ik vind dat zij een prachtig whisky assortiment hebben. En dat, ik durf wel te zeggen, dat is in die tijd ook zo begonnen.
Mooi. En dan na die tijd ga je weer terug naar Albert Heijn. Dan word je commercieel manager.
Ja, dus, ja het was zo dat ik had altijd een hele nauwe band met Frits Alquist met name. Ja. Ook dat vind ik wel een leerervaring. Die zat hoog in de raad van bestuur. Ja. Is de basis, is een van de aanjagers geweest van de ontwikkeling van franchise. En ook eigenlijk dat multiformat in Nederland. Want we hadden niet alleen Miro, maar ook Simon de Wit en Albert Heijn. Ja. Daar is uiteindelijk één bedrijf van gemaakt, Albert Heijn. Dat heeft Albert Heijn ook wel behoorlijk wind in de zeilen opgeleverd. Na overigens een herpositioneringsperiode van 1981, 82 onder de naam Albert Heijn gaat op de kleintjes letten. Oh ja. Hele belangrijke campagne, heel succesvol. Heeft heel veel volume winst aan Albert Heijn gegeven. En Frits Alquist die zei op een gegeven moment van, kijk, het is wel leuk, die spielerij die je doet bij Gal & Gal. Of Gal & Gal was toen niet Alberto. Maar het echte werk is toch Albert Heijn. Dus ik heb graag dat je teruggaat naar Albert Heijn. En dat heb ik ook gedaan.
Dat heb je best een poos gedaan. Want je loopt een behoorlijke carrière daar doorlopen. Als je terug op die tijd, wat zijn dan voor jou de belangrijkste retaillessen die je daar geleerd hebt? In die hoger in de top van Albert Heijn?
Ten eerste, belangrijke retaillessen. Ten eerste denk ik dat je moet ongelooflijk passie voor je vak hebben. Ja. Het tweede, wat heel belangrijk is, en dat zit wel heel erg in de cultuur van Albert Heijn. Je moet ook heel veel passie hebben voor kwaliteit. Ik denk dat het kwaliteitsdenken zat heel sterk in die organisatie. Er zat bijvoorbeeld iemand die deed 40 jaar lang niks anders dan wijninkoop. Iemand anders deed, Geb IJskes, dat was de koffieman van Albert Heijn. Die wist meer van koffie dan de mensen van Douwe Egberts. Mm-hmm. Waar ze spreken. Ja. En die ontwikkelde ook producten en recepturen die zo goed waren dat Albert Heijn daar ook vaak een enorm marktaandeel in haalde. Dus ik denk dat passie productontwikkelingen, kwaliteit ongelooflijk belangrijk is. Mm-hmm. Tweede, cijfermatig sturen. Er werd echt heel strak gestuurd op de OPK, omzet per klant.
Ja.
Er werd heel strak gestuurd. Je hebt klanten, primaire klanten, secundaire klanten en tertiaire klanten. De meest waardevolle klanten zijn je primaire klanten. Hoe kan je nou secundaire klanten meer primair maken? Om dat te kunnen doen moet je cijfers hebben. Ja. Moet je het meten. En ik denk dat Albert Heijn heel sterk in die jaren voorliep met het meten van dat soort trajecten. En daar werd echt heel strak op gestuurd. Dus ik heb daar in de jaren 80 met name heel veel van geleerd. Jaren 90 zijn totaal andere jaren geweest. Mm-hmm. De familie Heijn trok zich terug. Na helaas ook de tragedie van de heer Gert-Jan Heijn.
Ja, ja, ja.
Familie Heijn trok zich terug. Kwam een raad van bestuur onder leiding van Kees van der Hoeven.
Ja.
Frits Alquist, Peter van Dun. Rob Zwartendijk. Heel sterk team. Er is natuurlijk heel veel over gezegd en geschreven. Maar ik denk dat in die jaren Ahold heel goed werd aangestuurd. Na de hand zijn er natuurlijk andere affaires geweest. Maar ik denk dat dit team, ja, onder leiding van Kees, hele goede overnames gedaan heeft. Bij Albert, ik zat niet in de raad van bestuur. Daar zat ik op afstand van.
Mm-hmm.
Ik zat heel duidelijk, ik was actief binnen Albert Heijn. En kreeg daar onder leiding van Jan André,
ja,
heel snel de kans om de commerciële portefeuille over te nemen van ook een fenomeen, Krijn Dorsman. Krijn Dorsman was jarenlang de commercieel directeur en ook een boegbeeld in Nederland voor Albert Heijn. Ik mocht de portefeuille commercie gaan doen, inkoop, verkoop. In een tijd dat eigenlijk het bedrijf Albert Heijn behoorlijk verzakelijkt werd. Jan is daar een voorloper van geweest. Maar ook daar heb ik best wel veel van geleerd. In de zin van, Jan had ontzettend veel lef. Stuurde heel strak op van, wij willen gewoon stappen voorwaarts maken. Heel duidelijk een aantal doelstellingen over de winstgevendheid van het bedrijf. Hoe we die zouden kunnen verbeteren. Marktaandeel zouden kunnen verbeteren. Hij was van origine een ingenieur. Verzamelde ook graag ingenieurs om zich heen. Dus ik had een aantal collega's die hadden allemaal TU Delft gedaan, okay, en dergelijke. En die, dat werd wel heel technisch. Maar daarmee werd wel een infrastructuur met name gecreëerd. Die Albert Heijn ook weer een voorsprong gaf. Vandaag voor morgen, nou dat is nu denk ik bijna 30 jaar geleden geïntroduceerd. Maar is een enorm goed principe. Wat je vandaag bestelt, heb je morgen in huis. Alle producten. Slow movers en fast movers. En door dat onder andere te doen, kan je ook minder heb je minder magazijnruimte nodig in de winkel. Dus een van de dingen die Albert Heijn ging doen, is magazijnruimte winkelmeters maken. Dus meer ruimte aan de klant. En met name in de grote steden, waar een hoge vloerproductiviteit eigenlijk plaatsvindt, zag je dat in de grote steden Albert Heijn daardoor enorme omzetstijgingen ging laten zien. En eigenlijk Albert Heijn ook in die jaren op plekken ging zitten waar we daarvoor dachten van, dan kan je nooit een supermarkt exploiteren.
Okay. Ja.
Dus plekken waar bijna geen parkeerruimte is en toch daar succesvol winkels neerzetten. En een principe wat met name Jan André en toen ook een consultant, Ton van Asseldonk, ik weet niet of die naam nog iets zegt, maar hele goede consultant, die bracht eigenlijk drie principes die basis zijn in retail. Je moet werken aan je differentiatie, je toegevoegde waarde. Je moet constant werken aan je efficiëntie. En je moet schaalvoordeel creëren. Dus differentiatie, efficiëntie en volume.
Mm-hmm.
Die drie principes. En daar gingen we heel strak op sturen.
Ja.
Nou, die toegevoegde waarde werd heel duidelijk niet alleen goed zijn in koffie en thee, maar op een gegeven moment ook een vooruitziende blik.
Ja.
Maaltijden. Nou, in het begin gooiden we veel meer maaltijden weg dan we verkochten.
Ja.
En toch was het een vooruitziende blik. De demografie gaat veranderen. Meer tweeverdieners. Je moet gewoon, we gaan meer stadswinkels krijgen. Maaltijden was heel duidelijk een soort ambitie om daar invulling aan te geven. En daar hebben we ook invulling echt aangegeven.
Mooi.
Ja.
Mooi. Als je dan, jij hebt dan zo die ontwikkeling van Albert Heijn meegemaakt van amper supermarkt zijn naar wat het dan nu eigenlijk geworden is. Een hele mooie transitie.
Ja, zeker. Maar wat ik ook daar geleerd heb, is dat je moet constant, je moet niet kopiëren, maar je moet vooral zelf innoveren. Maar om dat te kunnen doen, moet je wel constant kijken naar demografische ontwikkelingen. Ja. We zijn in die jaren, en dat kon Albert Heijn zich ook voorloven, maar we werden heel vaak naar Amerika gestuurd. Ja. Heel veel dingen die in Californië beginnen, bijvoorbeeld alles op het gebied van organic, zie je na verloop van tijd ook zeg maar terugkomen op de Nederlandse markt. Ja, dus we werden heel duidelijk daardoor gestimuleerd. En ik vind dat wel een groot goed, dat je ook jonge mensen, ik was toen in die tijd nog, ik ben nu inmiddels 67, maar ik was toen een half jaar, ik was rond de 35, 36, 37, dat je de kans kreeg om jezelf door te ontwikkelen in zo'n groot concern. Ja. Ik heb toen ook de kans gekregen om een zeg maar bijna iets meer dan een half jaar naar de Universiteit van Lausanne te gaan. Ja, dus om eigenlijk gewoon strategisch jezelf door te ontwikkelen. Ja. En dat deden ze ook niet alleen met mij, maar er waren meer jonge collega's die kans kregen. En dat heeft me ook veel gebracht.
Ja, mooi. En je eindigt je carrière met een uitstap naar Azië. Ben nog even in Thailand geweest als CEO. Hoe was dat?
Nou, kort. Het was wel voor mij de opstap naar general management.
Ja, ik was, maar zei het de eerste keer. Hè?
Tot dat moment was ik zeg maar altijd commercieel directeur.
Ja.
Eerst directeur buying and merchandising, zoals dat heet. En na de hand commercieel directeur. Thailand is een totaal andere markt. Kleine winkels. Een joint venture. Moeilijke joint venture. Dus, maar goed, ik heb daar heel kort gezeten.
Ja. En ja, daarna ga je naar Laurens. Daar word je voorzitter van de hoofddirectie van Laurens. Een samenvoegsel eigenlijk van toch roemruchte formules als Kommer, Eda en Super de Boer. Hoe was dat? Want je gaat eigenlijk naar de grote concurrent.
Ja, ten eerste was ik toen al een jaar weg bij Aalt. Ik heb een jaar even een sabbatical gehad.
Ja.
Er is natuurlijk alles over gezegd en geschreven.
Zeker.
En eigenlijk heb ik daar niet zoveel aan toe te voegen. Het was eigenlijk een rollercoaster. Het was een combinatie van verschillende formules, maar die eigenlijk los van elkaar stonden, die weinig synergie met elkaar hadden. Het was een periode van herfinancieren, de logistieke infrastructuur proberen op te bouwen en heel duidelijk weer proberen de formules nieuw leven in te blazen. En dat is best lastig. Hè? Ik ben recent nogal betrokken geweest bij een kleine formule DA.
Ja.
En die moest ook weer een revival. Maar als je drie formules tegelijkertijd een revival moet geven, dan is dat lastig.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen dat...
Ben je het beursgenoteerd? Is ook lastig.
En beursgenoteerd. Dus je moet elk kwartaal moet je naar buiten.
Ja.
En wat ook een rol speelde, Albert Heijn stond eigenlijk ongelooflijk erg goed voor. En je had toen het drama Ahold. En dat is eigenlijk voor Albert Heijn onder leiding van Dick Boer en van Sander van der Laan.
Ja.
En complimenten aan deze twee mannen. Die hebben toen op een gegeven moment een herpositionering, eigenlijk vergelijkbaar als die in 81 doorgevoerd, met een enorme prijsverslag.
In 2004 was dat?
2004, 2005, 2006.
Ja.
En dat gaf de hele branche enorme druk op de marges. Nou, in die fase proberen weer de boel op orde te krijgen.
Ja.
Dat is ontzettend lastig.
Ja.
Dus uiteindelijk is datgene gebeurd wat er is gebeurd. Het bedrijf is opgesplitst.
Ja.
Kommer is gedeeltelijk naar Albert Heijn en gedeeltelijk naar Jumbo gegaan. Super de Boer is uiteindelijk naar Jumbo gegaan in een later stadium. En Eda is gesplitst tussen Sligro aan de ene kant. Die hebben het voor MT gebruikt. En andere Eda-winkels zijn naar Sperber gegaan. Ja, dat is eigenlijk zeg maar de rest is historie.
Ja.
En het is heel duidelijk de consolidatie die eigenlijk in de markt alleen maar verder aan het gaan is. Maar dit was een eerste grote consolidatie.
Dan maak je toch een mooie overstap van food naar non-food. Want je wordt in 2006, eind 2006 word je CEO van de Redco. Hoe was dat voor jou om in een heel andere sector en ook nog eens een keer een soort serviceorganisatie voor non-food formules?
Nou, het was eigenlijk een voor mij duidelijk een wel overwogen stap. In de zin van, en ik ben blij dat ik dit ooit gedaan heb.
Ja.
Omdat ik had op dat moment al een kleine 30 jaar in de food gewerkt.
Ja.
Is een waanzinnig mooie branche. En dat vind ik nog steeds. Ja. Hè, vandaag de dag met Jumbo en Plus en Albert Heijn. Alleen, ik had eigenlijk ook wel de behoefte, en dat speelde ook een rol, om eigenlijk iets te doen wat ook gedeeltelijk voor mezelf was. En ik heb dus de kans gekregen, want Eurotco was een retail service organisatie. Ja. Was een historie uit de jaren 30 als inkooporganisatie gestart in Breda. En het grappige was, dat was nog de tijd van de verzuiling. Het was een hele katholieke achtergrond. Mm-hmm. En de tegenhanger was Interest.
Dat
zat in Hoevelaken. En dat was veel meer de zuil van protestants Nederlands hervormd.
Ja, ja.
En die vochten best wel, of concurreerden, laat ik het zo zeggen, concurreerden met elkaar. Ja. In de branches mode, wonen, sport. Interest was een coöperatie.
Het is toch een beetje hetzelfde als met Welkoop en Boerenbond geweest.
Ja, dat zal, maar dat was wel moeilijk. Maar uiteindelijk hebben we het denk ik heel succesvol bij elkaar gebracht. Okay. Maar kom ik zo even op terug. Ja. Maar ik denk dat Eurotco was in handen toen van een investeerder. Gilde Investments. En via Gilde Investments kreeg ik de kans om daar op binnen te komen. En eigenlijk ook een stukje eigendom te verwerven. Ja. Met de opdracht A... probeer het bedrijf beter te maken. En B, wij willen eigenlijk, ze zaten er een aantal jaren in, we willen eigenlijk dat het weer wordt doorverkocht naar een andere partij. En vanuit mijn Laurensperiode best wel goed contact in de bankenwereld ook. En ik ben toen in gesprek geraakt met NRBC, de bank hier uit Den Haag.
Mm-hmm.
En ik kan niet anders zeggen, een hele fijne bank. En die hadden een private equity poot. En daar hebben we toen Eurotco ondergebracht.
Mm-hmm.
En ik heb toen ook de mogelijkheid gehad om een groter aandeel in het bedrijf te verwerven.
Ja, een beetje ondernemer.
Nou ja, behoorlijk ja. Maar ik moet er ook bij zeggen, dat was wel in 2008, 2009. En dat waren ook de tijden dat Lehman Brothers omviel.
Ja, ja, ja.
Dus wij kochten het eigenlijk daar. Wij kochten het bedrijf, werd door NRBC Private Equity overgenomen. Eigenlijk zeg maar in het stadium dat de hele markt in elkaar stortte.
Mm-hmm.
Heel veel non-food ondernemers ook omvielen. En het principe van Eurotco is dat zij zijn eigenlijk een partij die de inkoop samen doet met retailers. Maar de betaling vindt eigenlijk in eerste instantie door Eurotco plaats. He, dus dat is het principe. Uiteindelijk hebben we er steeds meer franchise formules aan toegevoegd. Nee, dat was toen in de tijd Sport 2000, Decorette, Lingerie, dat was een lingerieketen. Maar dat was eigenlijk een markt dat heel veel ondernemers, non-food ondernemers het zwaar hadden. Eigenlijk ook een tijd dat er heel veel overcapaciteit begon te ontstaan, ook in non-food winkelmeters. Er was heel duidelijk de discussie, ga je winkelmeters toevoegen in de binnensteden of ga je steeds meer, zoals Amerika, winkelmeters in de buitengebieden neerzetten? Met alle vaak de Hornbachs en dergelijke, dus discountachtige, de Decathlon, discountachtige ontwikkelingen. En mijn idee was, als je, en dan kom ik weer op het principe, differentiatie, efficiëntie en volume. Als het volume te laag is, kom je uiteindelijk in de problemen.
Ja.
Dus ik heb toen verwoede pogingen gedaan om met interest aan tafel te komen. En daar kwam op een gegeven moment een interim directeur op interest, Peter Dirks.
Ja.
En die was daar echt ook ontvankelijk voor. Dus wij hebben toen samen toch wel gekeken of we zowel de interest ondernemers als wel de Eurotco ondernemers konden overtuigen om eigenlijk samen te gaan. En dat is in 2012 gelukt. Ja. Dat was een hele turbulente week heb ik toen gehad. Want in 2012 op 2 juli tekenden we het contract.
Mm-hmm.
Op 3 juli hebben we zeg maar alle medewerkers bij elkaar gehaald. En op 4 juli ben ik getrouwd en op huwelijksreis gegaan.
Nou,
dus dat is een week om nooit te vergeten.
Goede timing.
Goeie timing. Een hectische week, kan ik je zeggen.
Ja,
maar
ik
kijk er met genoegen op terug.
En die fusie die is zeker geslaagd. De naam Eurotco is ervoor gekozen. Het is wel de locatie geworden van interest.
Ja, maar bij dit soort gesprekken waar emotie een rol speelt, hebben we gewoon op een gegeven moment de afspraak gemaakt. Oké, Redco als naam laten we bestaan. En Hoevelaken, mooie locatie. Ik vond het trouwens een geweldige locatie. Ja. Omdat er waren ook allerlei beurshallen.
Veel centraler.
Ja. En er zijn allemaal beurshallen bij. Ja. En ondernemers hadden altijd een beetje aversie tegen het moderne kantoor. Wat wij hadden met allemaal verdiepingen in Breda. Kwamen ze niet graag.
Je had je hallen in Utrecht. En
we hadden wel de hallen in Houten.
Houten, ja. Ja.
En in Hoevelaken. Ja. En daar kwamen ondernemers, zeker in Hoevelaken, heel graag. Ja. En we hebben echt prachtige bedrijfsbeurzen gehad. Ja. Nou ja, goed. En de combinatie, want Interest was wel heel sterk in formules. Had Intersport, had Libris Boekenwinkels. Dus die combinatie was wel een hele goeie. En ik moet zeggen, ik heb toen ook in die tijd best wel veel geleerd door met private equity te werken. Want je hebt het niet gevraagd, maar ik zeg het toch even bij deze. Albert Heijn is echt een beursgenoteerd.
Beurs, ja, ja.
Jumbo, waar ik naar de hand van, is een familiebedrijf. Ja. Maar zeg maar bijvoorbeeld, Redco was private equity. Mm-hmm. En interest is coöperatie. En dat zijn bedrijfsvormen die ook heel bepalend zijn voor de bedrijfsvoering.
Voor de cultuur.
Voor de cultuur en de bedrijfsvoering.
Ja.
En daar heb ik ook veel van geleerd. Ja. En private equity. Gelukkig in retail zie je best wel veel private equity partijen.
Ja,
nou, Action is natuurlijk het mooiste voorbeeld daarvan.
Ja.
Maar zowel, dat moet je wel realiseren.
Retail network natuurlijk.
Retail network in de tijd.
In de tijd ja.
Maar het is wel een andere tak van sport. Want je komt tegenover mensen te zitten die cijfermatig steengoed zijn. Ja,
en geen gevoel bij de markt hebben.
En niet, bij de cijfers. Maar ja, daarmee kan je wel gewoon kan je lekker wel ondernemen.
Ja.
Maar je hebt wel vaak bij private equity een horizon van 7 jaar.
Ja.
De eerste 2 jaar kan er heel veel. De derde en het vierde jaar moeten geoogst worden. En het vijfde, zesde jaar dan moet er weer verkocht worden.
Ja.
Dus dan wordt er echt gewoon op het rempedaal getrapt. En ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment kon ik Hubo overnemen als Redco. En ik zag echt het perspectief. En we hebben daar heel goed naar gekeken. En ik wilde het overnemen. Maar toen heb ik best wel een behoorlijke strijd moeten voeren.
Ja.
Met mijn private equity partner. Omdat, want dat was het zesde jaar.
Ja.
Om dat voor elkaar te krijgen.
Was dat DGN was dat?
Dat was DGN.
Ja,
En Hubo is echt in combinatie met toch Redco. Maar ik moet zeggen ook, retail hangt van mensen af.
Ja.
Daar zat toen een Gertjo Jansen, die nu in de board zit van EK, waar Redco naartoe gegaan is, Duitse coöperatie. Gertjo Jansen heeft echt gewoon de formule Hubo samen met de ondernemers. En ook heel nauw in samenwerking met die ondernemers, weer heel veel elan gegeven.
Ja, mooi.
Ja.
En de enige formule die eigenlijk het onderspit moest delven was Sport 2000 volgens mij. Want dat conflicteerde te veel met...
Nou ja, sterker nog, dat was niet het conflict. Het conflicteerde, maar het was ook duidelijk dat de NMA...
Het mocht niet.
Nee, dus ik kreeg, dat was wel even spannend.
Ja.
Ik moest in een jaar tijd, of in een half jaar tijd, moest ik verplicht Sport 2000 moest ik afstoten. En dat was best wel spannend.
Ja.
Ja, dus we moesten een keus maken. En ook daar komt dan emotie om de hoek. Want bij Sport 2000 zat bij Redco. Intersport zat bij Interest. En de mensen van de Sport 2000 ondernemers, die hadden zoiets van, ja, maar jij bent van Redco, jij bent van ons.
Ja.
En dan ga je ons verkopen. Dat werd een beetje toch wel gezien als not done. Maar goed, Intersport was toch de sterkste formule van de twee. En ik moest die keus maken.
Mm-hmm.
En dan moet je ook zakelijk wel de afweging maken. We hebben die fusie gedaan om sterker in de markt te staan. En dan moet je ook zakelijk durven denken en acteren.
En ze hebben uiteindelijk, ja, het moest wel gepikt worden natuurlijk. Maar hoe is Sport 2000 toen verkocht?
Is verkocht aan een aan de organisatie die in Duitsland ook de formule exporteert.
Oh, oké. Okay, ja. En dan in 2009, dan tussendoor word je ook nog commissaris bij Jumbo. Dus toch deels weer terug. Terug in het foodvak. Hoe is dat dan?
Nou, in een andere rol.
Ja, uiteraard.
Ja, ja dus... Ja. Nou ja, goed.
En dat was natuurlijk de eerste keer dat Jumbo ook echt een serieuze zware raad van bestuur kreeg.
Ja, raad van bestuur, raad van commissaris.
Raad van commissaris. Maar, met de ABN AMRO topman.
Wilco Heerschoot. Ja. En Anthony Burgmans.
Ja,
en ikzelf.
Ja.
Ja. Ja, en ik denk, maar goed, daar wil ik niet te veel eer naar de raad van commissarissen toe trekken. Uiteindelijk is het zo dat er zat een uniek managementteam. op Jumbo. Mm-hmm. En dat was Frits van Eert, Ton van Veen, Colette. En laat ik ook wel zeggen, helaas net overleden, Karel van Eert. Ja. En die vier waren ongelooflijk ambitieus en heel complementair. En ik heb ooit een keer zeg maar de Retail Oeuvreprijs aan Karel van Eert mogen uitreiken. Overigens, hij was er zelf niet. Ik heb hem aan Colette mogen uitreiken. Ja. En ik kan alleen maar zeggen dat ik toen ook gezegd heb. Het is echt gewoon een club van vier die zo goed en complementair waren en zo ambitieus. Ja. Dat is uiteindelijk een fantastische ontwikkeling geweest.
In een ontzettend korte periode eigenlijk.
In een korte periode. Ja. En ik denk dat de Raad van Commissarissen en Wilco Jiskot, die kenden natuurlijk de financiële wereld van binnen en van buiten. Ja. Dat heeft ook geholpen.
Met die overnames natuurlijk, met Super de Boer.
Ja, en Anthony Burgmans is natuurlijk een man die een enorme staat van dienst in de zin van Unilever geleid, multinational geleid. Ook met Akzo Nobel, als je kijkt welke rol die daar gespeeld heeft. Nou, petje af. Dus je zit wel met een heel mooi gezelschap. Ja. Met deze directie aan tafel. Ja, en die hebben. En Frits en Ton waren natuurlijk ongelooflijk ambitieus. Ja. En hebben dat ook waargemaakt.
Absoluut, ja. Ja. Als we kijken naar we hebben het al over die overname DGN gehad. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende sectoren aan mogen sturen. In die non-food sector. En praat over mode, wonen, sport, boeken. Doe het zelf. Hoe is dat om zo breed te acteren ten opzichte van wat je eerst deed in de food?
Ja, maar ik denk dat als je in food werkt, dat klinkt raar, maar in food heb ik ook geleerd dat de cultuur van groenten en vlees en kruideniers waren ook heel verschillend. Dus je leert gewoon schakelen. En je leert ook wel de cultuur van die branches te doorgronden. En ik denk dat als je naar mode, wonen, sport kijkt en doe het zelf, dan zie je, en dat is wel de les, dat de branches die kennen culturen die ongelooflijk verschillend zijn. En je moet je ook wel even voor jezelf afvragen of je zelf als persoon past bij die branche. En daar bedoel ik mee de modebranche bijvoorbeeld. Ik ben een keer op reis geweest met een paar hele grote mode-retailers. Piet Voorwinde, Peter van Tilburg, Franklin Blijdenstein en Joop Jansen. Nou, dat zijn echt fenomenen in de modewereld. Die mensen zijn zo bezig met hun winkel, met hun klantkwaliteit. Staan ook eigenlijk het liefste op de winkelvloer. Zijn de gastheer en hun vrouw, hun echtgenoten ook de gastvrouwen. En zijn zo met de stof bezig. Met de stofjes, met de knopen, met de design en dergelijke. Hebben daar gevoel voor. Het is een heel andere cultuur dan bijvoorbeeld de sportcultuur. Als je met sportondernemers te maken hebt, dat zijn competitieve, keihard werkende mensen, maar zeer competitief en willen winnen.
Ja, ja. Ja?
En daar zie je dat die zijn veel meer bezig. Kijk, daar zie je veel meer dat merken
dominant zijn.
Adidas, Nike. Meer vergelijkbaar met food eigenlijk. Als je praat over food, kruidenierswaren waren ook de grote merken.
Hè? Ja, de Coca-Cola's.
Coca-Cola's, de Lay's, de Marlboro's. Ja, ja. Dus je ziet wel dat de cultuur van sport, dan kan je zeggen, ja, het zijn allebei retailwinkels, maar die branchecultuur is totaal verschillend. Doe het zelf, Hubo. Dat zijn relatief zeer servicegerichte ondernemers die zeer met de klant bezig zijn, maar die ook het liefste ook servicegericht bij hun klanten thuis producten komen ophangen. En die service ook verlenen. Ja. Hele andere cultuur. Ja. Maar zeer bevlogen met hun vak.
Ja.
En ik moet zeggen, ik heb daar, en dan op een gegeven moment word je meer bestuurder. Maar als je daar gevoel voor hebt, je kijkt daar. En wat heel bepalend is, ondernemers willen vooral altijd gezien en gewaardeerd worden. En want als je ondernemer bent, ben je best wel eenzaam. Hmm. Want je bent eenzaam soms in je markt waar je moet opereren. Je bent eenzaam als het gaat om financiering. Of als dat bijvoorbeeld problemen zijn. En het gaat er ook om, en ik denk dat dat wel de rol is die we met Redco ook proberen te spelen. Ook proberen, als er even moeilijkere tijden zijn met ondernemers, en niet in alle gevallen lukt dat, om dan ondernemers er weer doorheen te helpen. Ja. Of verder te helpen. Ja. Of heel duidelijk te kijken van nou, het is kansloos, maar dan proberen tot goede oplossingen te komen die voor alle partijen goed zijn.
Ja, 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 ja. Als we dan toch nog even over Redco hebben, dan in 2015 wordt Redco overgenomen door Duitse collega EK. Ja. Was dat een bewuste keuze of hoe is dat gegaan?
Ja, zeker, zeker. Nee, kijk, het was zo dat, wat ik net zei, kijk, Eretco was in handen. Eretco bestond toen op dat moment, of was toen eigenlijk al een jaar of 7, 8 in handen van een private equity investeerder.
Zat je in je 7 jaar?
Ik zat in mijn 7e jaar. En toen werd heel duidelijk mij de vraag gesteld van, kijk eens om je heen welke partijen er zijn. Ja. We hebben ze wel zelf als directieteam aangedragen. Okay. Dus wij hebben contact gelegd, of eigenlijk moet ik omgekeerd, de Duitsers hadden regelmatig contact met ons. Ja. Ik had een hele goede klik met de CEO, Frans-Josef Hazebrink. En het moet ook klikken. Ja. En die had echt een Europese visie over hoe retail service organisaties, die overigens in Duitsland veel meer ontwikkeld nog zijn dan in Nederland, dat die zich Europees zouden moeten ontwikkelen. Mm-hmm. Ze waren al actief in Oostenrijk, in Frankrijk, in Denemarken. En had heel veel ambitie om dat in Nederland ook te gaan doen. Dus ik heb toen met hem, en dan kom je wel in een situatie dat je hebt te onderhandelen met je private equity partner. En je hebt
koper.
Met de koper. Ja. Dan moet je wel een onafhankelijk iemand erbij halen. Dus ik heb ook een onafhankelijk iemand die mij ook bijstond. Mm-hmm. Bij de gesprekken, de onderhandelingen. Heb ik erbij gehaald. En uiteindelijk in de latere fase ga je ook, zeg maar, je private equity partner, in dit geval Eviden, hè, dat was onze mm-hmm. private equity partner, daarbij halen om te kijken of je tot finale keuzes kan komen, besluitvorming.
Hoe lang duurt zo'n proces?
Ja, dit heeft best wel lang geduurd. Dit heeft bijna iets meer dan een jaar geduurd zelfs. Ja. Want we lagen heel ver uit elkaar. Uiteindelijk gaat het ook om, wat brengt het op? Ja. En uiteindelijk heeft het ruim een jaar gekost om dat bij elkaar te krijgen. En toen is Eretco volledig overgegaan naar EK in Bieleveld. Alright. Hele grote retail service organisatie. Overigens ook actief in met name ook mode. Ja, dus, maar ook in allerlei huishoudelijke producten en dergelijke. Elektronica, dat was voor ons nieuw. Hè, maar witgoed, bruingoed en dergelijke. En wij hadden een aantal plussen, dat zeiden ze ook. Ik denk dat wij iets meer relatiegericht zijn en commercieel. Ja. Maar zij waren op het gebied van toch beheer, debiteurenbeheer en systemen, waren zij weer een stuk verder. Dus de combinatie heeft, denk ik, Eretco. De naam Eretco bestaat nu niet meer. Het is EK geworden. Ja. Met die combinatie zijn ze een stuk verder gekomen.
Okay. Maar de Nederlandse deel zit nog wel steeds in
zeker.
In
ja, het is Nederland. Ja. En er zit ook Nederlands management op. Ja. Ja, ja, ja. Het is zo dat er is een vierhoofdige raad van bestuur. Gertje Jans is er één van. Frank Duist is de financiële man. Dat zijn twee Nederlanders. En twee Duitsers. Ja. Dus ze hebben ze wel heel goed gedaan om dat evenwicht daarin te vinden.
Ook dat, misschien ook wel om het vertrouwen.
Vertrouwen?
Ja. En nu ben jij ook weer binnen de voet actief als voorzitter van de raad van commissaris in eerste instantie van Plus en nu van Co-Plus, de fusie.
Ik moet erbij zeggen, want uiteindelijk ben ik overgegaan van, kijk, mijn termijn bij Jumbo zat erop. Ja. Toen ben ik 1,5 jaar.
Tien jaar, hè?
Ja, om en bij 10 jaar. Ik heb in die periode ben ik niet actief geweest in de voet. Ja. Alleen, ja, mijn roots liggen in voet. Ja. En ik werd op een gegeven moment benaderd door Co-op. Of ik daar wilde toetreden. En ik had een enorme klik met de toenmalige voorzitter, Nico Korswagen. Maar ook toch wel met de Raad van Commissarissen. En ik heb toen wel ook met Frits even contact gelegd. Ja. Want ik wilde het wel zuiver doen. Ja. Maar goed, uiteindelijk ben ik daar ingestapt. Alleen vrij snel daarna waren er gesprekken, Plus en Co-op. Okay. En daar is dit uit voortgekomen. Ja. En nu wordt er gewoon gewerkt aan een plusformule.
Right. Waarbij Co-op dus Plus wordt eigenlijk.
Co-op Plus, dat is ook kenbaar gemaakt. Dus er wordt hard gewerkt aan een ombouwoperatie. Ja. Maar nogmaals, daar wil ik niet te veel over zeggen. Ja. Want dat vind ik heel duidelijk. De verantwoordelijkheid, er zit een zeg maar tweehoofdige statutaire directie. Ja. Duncan Hooy, die ik overigens ook nog vanuit Jumbo kende. En Maite Oosterveld, de CFO. En dat zijn de twee statutaire directieleden. En daar zijn een directieteam omheen. Ja, en die doen het.
Ja, okay. En dan ben je, we hebben straks al even gehad over DA. Dat was ook een transitie aan de gang. De DIO was, DIO DA was een combinatie geworden.
Ja. Daar kan ik ook wel kort over zijn. Kijk, het is zo, de DA is natuurlijk een naam die ook al heel lang bestaat, zoals Hubo. Mm-hmm. En je ziet dat je dan toch zo'n merk, als dat weggezakt is en vaak ook in de rode cijfers is geraakt, kan je toch vaak, als je dat op een goede manier doet, weer nieuw elan inbrengen. Lukt niet altijd. Maar bij Hubel hebben we dat ook gedaan. Ja. Nou, wat was nou het geval? Je hebt een apothekersorganisatie, Mosadex. Ja. En die hebben op een gegeven moment gedacht van drogisterijen, dat ligt in het verlengde van wat wij doen. En die hebben toen DA Dio, overigens uit faillissement, DA is failliet gegaan. Mm-hmm. Hebben ze vanuit faillissement dat gekocht. Maar waren twee organisaties die ook los van elkaar stonden, DA Dio. Ja. Waren twee formules. Ja. DA meer formule, Dio wat meer wij noemen dat altijd RSO-achtige manier opereren, veel meer vrijheid. En dat was eigenlijk vrij kort daarna geen succes. En toen ben ik gevraagd via Mosadex of ik daar in een toezichthoudende rol op DA Dio wilde gaan komen. Okay. Ik had over een jaar of 4, 5 geleden. Het eerste wat ik gedaan heb is gewoon zorgen dat er goed management op kwam te zitten. Dat was eerst Lisette Havermans en na de hand is dat Ruud van Münster. Ja. Zeer bekend, denk ik.
Je hebt het ook nog even samen gedaan? Nou ja, hij is haar opgevolgd eigenlijk.
Ze hebben het een tijdje samen gedaan. En uiteindelijk is Lisette is uiteindelijk naar Ahold gegaan. Ja. En maar ze allebei een fantastische rol gespeeld. Ruud is echt een topmarketeer. En we hebben eigenlijk gewoon heel duidelijk gekeken van hoe krijgen we dit weer op de rails. Nou, heel belangrijk, goede financiële man binnengehaald, tijdelijk. Goede rapportages. En vervolgens gekeken naar waar zit nou het probleem? Kostenstructuur. Nou, hoe kunnen we die omlaag krijgen? Mm-hmm. Verantwoord omlaag krijgen. Hebben we gedaan. Goedkopere kantoorlocatie. Ze zaten ooit op een dure locatie in onder andere in Amersfoort. Nu zitten ze ergens in de Flevopolder.
Ja, Lelystad.
Lelystad. Ja, maar goed, uiteindelijk, je moet uiteindelijk gewoon. Ja. Het aantal FTE's was veel te hoog voor de omvang van het bedrijf. Ja. We hebben de samenwerking met de franchisebestuur geïntensiveerd om uiteindelijk ook het conditiestelsel redelijker te maken voor beide partijen. Okay. Dus daarmee en tegelijkertijd wel zorgen dat de formule weer nieuw elan ging krijgen. Nou, Ruud heeft dat gedaan. Klinkt een beetje raar, maar ook corona. Ja. Is natuurlijk dramatisch wat dat de wereld is overkomen. Mm. Maar voor de omzet van drogisterijen, want het is dat eigenlijk niet een verkeerde periode geweest. He, dus mensen kozen weer veel meer voor de winkel in de buurt. De DA. Of voor een winkel waar ze vertrouwd bij waren. Een DA-ondernemer. Dus ja, in een paar jaar tijd hebben we er toch weer een goed draaiend geheel van gemaakt.
Kan je met gerust hart op terugkijken.
Ja, en ik heb ik zit nu in een fase dat ik vooral dingen doe die ik leuk vind. Ja. Ik heb dat met plezier gedaan. Ja. Met plezier ook met Ruud met name gewerkt. En uiteindelijk op een gegeven moment ook tegen Ruud van Münster en ook tegen mensen van Mosadex gezegd, job done.
Ja. Nu moet je het zelf doen.
Ja, prima.
Ja, op dit moment, dingen die je leuk vindt, op dit moment heb je nog diverse toezichthoudende rollen. Je bent voorzitter raad van toezicht van GS1.
Ja.
Voorzitter raad van commissarissen OptiTrade. En je zit nog in de vastgoedbranche als voorzitter van VBO.
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk als je 67 bent, maar moet je wel een klein beetje nadenken. Maar ik vind het gewoon heel leuk om nog heel actief te zijn. Ja,
ben je zeker?
Ja. Ja, zeer. En ik denk ook gewoon, weet je, voor mij is een remedie altijd, je moet vooral bezig blijven en dan wel in het evenwicht, wat laat ik ook helder zijn. Ik fiets graag, ik hou ongelooflijk van kunst. Ja. Ik zit morgen weer in het museum Moor. Even als voorbeeld, zondag naar een gallery in Laren. Dus ik vind de kunstwereld heel mooi. Ik fiets heel graag. Ik heb een oud huis in Noord-Spanje. Dus je moet wel dat evenwicht zoeken. Maar tegelijkertijd wel actief blijven. En dat doe ik. Met wel dingen die ik leuk vind. Kijk, en ik DA heb ik nu ook gelaten voor wat is gedaan. GS1 is bij toeval een beetje gebeurd. Want daar zat Hendrik Jan Roel, de CFO van Albert Heijn. Die ging wat anders doen. Toen hebben ze mij gevraagd of ik dit wil doen. Ik heb gezegd dat wil ik doen voor het jaar 2023. Maar einde jaar stop ik daarmee. Ja. Zo zit ik op dit moment in de wedstrijd. En ik haal er nog steeds heel veel inspiratie uit. En je merkt ook dat de kennis die je in die afgelopen 45 jaar hebt opgedaan, dat die toch nog steeds ook heel bruikbaar is. Ik vind dat als je een raad van toezicht of een raad van commissarissen, Dan moet je ook zorgen dat je hebt toezicht, maar je moet ook coachen. Je moet ook mensen helpen iets door te ontwikkelen. Je eigen ervaring inbrengen. En ik vind dat heel plezierig om te kunnen doen.
Mooi, mooi. Dus het, is nog niet, het einde is nog niet in zicht.
Nou, dat hoop ik niet.
Nee, in ieder geval van je werkzame leven.
Nee.
Als afronden, want ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel rietenlessen inmiddels voorbij gekomen. Als jij terugkijkt op jouw carrière, is toch wel een vraag die we eigenlijk wel altijd stellen hier. Wat zijn voor jou de belangrijke kantelpunten geweest in jouw carrière die beïnvloed hebben?
Nou ja, ik denk dat de eerste kantelpunt is bij Albert Heijn aan boord gaan.
Ja.
Ja, ik bedoel, dat heeft, en ik moet zeggen, dat heeft mij ongelooflijk veel gebracht.
Ja.
En daar ben ik ook, ja, daar kijk je ook met erkentelijkheid op terug. Uiteindelijk is denk ik een kantelpunt op een gegeven moment ook weer. Kijk, je kan je hele carrière bij één bedrijf hebben. Dat was vroeger altijd bij Philips zo, was bij Ahold ook zo. Mensen die er 40 jaar zaten. Kantelpunt is op een gegeven moment dat ik andere keuzes buiten Ahold heb leren kennen.
Ja.
Ik moet zeggen, binnen Ahold heb ik ook de kans gekregen om ook wel me internationaal te ontwikkelen. Ja. Via Frits Alquist. Ik kreeg een bestuursfunctie binnen het CIS via hem. En dat heeft mij ook heel veel gebracht. Ja. Dat is een kantelpunt. Buiten Ahold denken of ontdekken dat daar ook een wereld is. In zowel food, maar met name non-food. En bij food ook, ja, je krijgt ook met te maken met de banken en de financiering. Je wordt veel meer op je als bestuurder aangesproken. Dus een kantelpunt is dat ook geweest. En ik denk een kantelpunt is ook weer geweest op een gegeven moment eruit te stappen en dan in toezichthoudende rollen te gaan stappen. Dus ja, ik voel me wel bevoorrecht dat ik dat heb kunnen doen. En een les die ik wel al in heel snel bij Ahold heb geleerd. Dat zag ik de familie Heijn eigenlijk op afstand altijd doen. Verzamel mensen om je heen die beter zijn dan jezelf.
Mm-hmm.
Durf dat. En ik heb binnen Albert Heijn een groep mensen gehad. Sander van der Laan zat bij mij in mijn team. Pieter van Loon was een belangrijke speler. Kasper Meijer is een belangrijke speler. Dus dat zijn mensen die Marit van Egmond die ooit als category manager daar begonnen is. Tjeerd Jegen.
Ja.
Dat zijn mensen die ook weer de ruimte gepakt hebben. Maar probeer ook jonge mensen de kans te geven. En zoals Frits Alquist dat naar mij gedaan heeft, zeg ik altijd. Mm-hmm. Doe ik dat ook graag naar andere jongere mensen. Om dat over te dragen. En om daar inspiratiebron voor te zijn. Om dat leuk te vinden. Daar krijg ik ook weer veel van terug.
Ja, mooi.
Ja.
Als jij dan toch even nog weer terugkijkt. Op retail als geheel. En wat zijn formules of mensen die jou vooral geïnspireerd hebben in jouw tijd? Zijn er voorbeelden van je zegt, daar heb ik me altijd aan gespiegeld. Of die hebben mij veel gebracht. Naast de managers waar je mee gewerkt hebt.
Nou, er was bijvoorbeeld, er zijn er een paar geweest. Maar ik wilde toch twee noemen. Uiteindelijk, category management is nu een fenomeen waar geen enkel retailbedrijf omheen kan. Maar ik heb op een gegeven moment in Californië een hoogleraar ben ik tegengekomen. Eind jaren 80, begin jaren 90, Brian Harris. En die maakte echt van category management een vak. En ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb wel zijn principes meegenomen en ben in Nederland begonnen met die principes te werken.
Okay.
Veel meer in portfolio denken als het gaat om commerciële categories, maar ook categorie rollen naar de winstgevendheid.
Ja.
Ja, dus ik denk dat heeft dat vind en vond ik eigenlijk. Een hele goede ontwikkeling eigenlijk om dat te kunnen doen.
Ja.
Ik heb ook in Zuid-Afrika een paar keer contact gehad met de familie Ackerman. En Raymond Ackerman heeft ooit Pick and Pay opgezet.
Mm-hmm.
En die hanteerde altijd het principe heel simpel. The four legs of a table. Dus als je een organisatie neerzet, dan moet er een aantal componenten doen. Het financieel beheer. Je zeg maar de value for money naar je klanten toe. De cultuur van de onderneming en je sociale verantwoordelijkheid. En dat noemde hij de vier poten van de tafel.
Geen van tot wankelen brengt.
Nee, en ik denk dat als één poot niet goed is, dan gaat hij wankelen.
Ja.
Dus zo zijn er meer. Ik heb ooit een boek gelezen in de jaren 80. Dat was een boek van professor Adizes. En die maakte inzichtelijk dat iedere organisatie heeft een levenscyclus. Maar die levenscyclus gaat op een gegeven moment weer een neergang. En dan moet je op tijd weer een revival. En je hebt verschillende type mensen nodig op een bepaald moment van die levenscyclus. Je hebt in sommige fasen echt een ondernemer nodig. In een andere fase weer veel meer een beheerder. Of in een andere fase veel meer iemand die gewend is om een transitieverandering en weer een revival te bewerkstelligen. Het zijn hele verschillende
personen
en managementcompetenties. Ja. Dus niet iedereen, iemand kan goed zijn, maar op, zeg maar, het ligt er net aan in welke fase van de organisatie je bent, of je dan de juiste persoon bent. Ja. Wordt niet altijd naar gekeken. Dat vond ik een heel boeiend boek.
Ja, mooi. Mooie afsluiting, Harry. Ik heb met genoegen zitten luisteren naar de vele rietenlessen uit jouw prachtige rietelcarrière.
Oké.
Okay, nou. Zowel in food als non-food. En, ik wil je heel erg bedanken daarvoor.
Graag gedaan. En vond het heel leuk om te doen. En nou ja, goed, het is ook een prachtig vak retail.
Ja, ja.
En als ik weer 40 jaar terug zou zijn, zou ik weer in retail stappen.
Gaaf. Aan alle luisteraars van deze podcast, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je nu op de Rietrends podcast en luister naar de rietenlessen van opvallende retailers. Kijk voor meer informatie op rietotrends.nl. Dankjewel.
De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal, zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com. Building Blocks, the number one in consumer AI.